veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Een jongetje van Amsterdam-Oost met een droom, die deelt zijn verhaal met jou. Die ene risico die nu heel eng lijkt, kan er juist straks voor zorgen dat je leven nog zorgelozer is of wordt dan dat het op dit moment is. Toen was ik alleen maar boos dat er een omzet van hier tot, voor mijn gevoel, van hier tot aan Oost-Pakistan allemaal voorbij ging. We weten allemaal dat er heel veel mensen zijn die een woning zoeken en het überhaupt niet kunnen vinden vandaag de dag. Ja, als ik dan op die manier mijn steentje kan bijdragen, zorg dat je ook zonder geld een ontzettend gelukkig mens kan zijn. En dat geld eigenlijk een hele, hele fijne extra toevoeging is. Die R moet staan voor risico.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Yes, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk. Van harte welkom allemaal bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland. Waar we gewoon open en eerlijk over geld praten en jouw financiële kennis willen vergroten. Maar ook rijkdom in de breedste zin van het woord. Vandaag weer een fantastische gast. Jesser, welkom.
Dankjewel. Wat fijn om hier te zijn.
Yes. Ja, voor degenen die jou niet kennen. Ik kan me niet voorstellen dat het er veel zullen zijn in Nederland.
Je weet het nooit.
Voor degenen die je niet kennen, kan jij misschien even kort vertellen waarvan mensen je zouden kunnen kennen?
Nou, ik ben JSR, ik ben politicus. Nee, nee, ik ben JSR, ik heet ook echt Jesser, maar dan schrijf je het net even wat anders. Ik ben artiest, rapper in het bijzonder. Daarnaast heb ik in het verleden ook geacteerd in inmiddels 3 films. In 4. In 2 films speelde ik de bijrol. En ik speelde de gedeelde hoofdrol in Gangsta Boys en in Een Beetje Verliefd. Ik heb een aantal hits die je misschien zou kennen. Rampeneren, Uit Elkaar, Hey Schatje, Lijpen, Mokker of Lever, et cetera. En voor de rest ben ik gewoon een heel gelukkig mens.
Super, belangrijk om te horen, maar ook heel erg multi-talented kan ik dus wel zeggen. Hè? Acteren, muziek.
En presenteren.
Als er één iemand steenrijk is, dan ben jij dat natuurlijk wel, Jesser.
Ja, ik ben, laat me zo zeggen, ik ben gelukkig hartstikke stabiel. Je kan natuurlijk altijd denken, het kan altijd meer, het kan altijd, maar... Op een gegeven moment moet je al dankbaar zijn met hetgeen wat je hebt kunnen opbouwen. Vooral als ik zie waar ik vandaan kom. Dus dat. En de grootste rijkdom is natuurlijk ook gewoon gelukkig zijn. En goede mensen om je heen hebben. Als je de combinatie van beide hebt, dan mag je zeker niet klagen. En helaas klagen we alsnog hoor. Dus,
Nederlanders hè?
Dat zit er toch heel erg ingeburgerd dan.
Ja. Hey, je zegt waar ik vandaan kom. Hè? Vooral als ik kijk waar ik vandaan kom. Waar kom je vandaan? Kan je ons meenemen naar...
Nou ja, ik ben geboren en getogen in Amsterdam-Oost. En als je nu in Amsterdam-Oost fietst of wandelt of met de auto voorbij rijdt, dan is het eigenlijk een hele leuke juppenbuurt
geworden. Ja.
Hartstikke hip en happening en overal kan je de hipste koffies bestellen. Maar toen ik er opgroeide, was het eigenlijk waren heel veel wijken. Denk aan de Don Bosco-buurt, de Indische buurt. En nou wil ik het niet heel zwaar bestempelen, maar het had wel wat weg van de achterstandswijken, zeg maar. Het was een buurt waar regelmatig wel de politie langskwam. En waar je, als je niet de juiste mindset had om het beste uit je studie te halen, of als je geen geluk had dat je een ontzettend goed voetbaltalent was, dat de verleiding was om geld te verdienen op een misschien wel verkeerde manier best wel groot was. Dus dat is de buurt waar ik vandaan kom. Maar ik heb er een prachtige jeugd meegemaakt.
Hey, en hoe heeft die omgeving jou gevormd?
Het heeft me geleerd hoe je moet overleven op straat. Hoe je voor jezelf moet opkomen. En nou kan ik me voorstellen dat mensen denken, ah ja, overleven op straat, we leven in Nederland. Tuurlijk woonde ik gewoon bij mijn ouders en was er altijd wel iets te eten. Maar het was niet dat papa en mama de ruimte hadden om een hele spaarrekening voor me te vullen en mijn droomstudie te gaan volgen. Ik moest relatief snel aan mijn eigen geld zien te komen om op een gegeven moment ook mijn eigen rekeningen te kunnen betalen. En tegelijkertijd was het, wat ik heel mooi vond van die buurt, is dat 90%, misschien wel 100% van alle jongeren met wie je opgroeide, allemaal de same shit meemaakten. Dus je deelde die pijn met elkaar. En je was, eigenlijk waren het allemaal je broers en zussen in de buurt.
Ja, maar sommigen die gingen naar links en die maakten bepaalde keuzes. En anderen die gingen naar rechts.
Ja.
Lijkt me niet makkelijk om altijd dan in zo'n omgeving zoals jij dat schetst, de juiste keuzes te maken.
Ja.
Je hebt het ook over het belangrijke om toen al een goede mindset te hebben.
Ja.
Wat heeft er dan voor gezorgd dat jij toch de juiste keuzes hebt gemaakt, om het zo maar even te zeggen?
Toch wel de juiste mindset. En ik denk dat ik echt niet zoveel nadacht over het leven als dat ik nu doe. Maar ik heb natuurlijk ook ontzettend geluk gehad dat ik iets had gevonden waarvan ik dacht, hier geloof ik in. Ik geloof dat ik hier uniek in kan zijn. Ik geloof dat ik hier een carrière van kan bouwen. En dat wist ik al op een relatief jonge leeftijd.
Nou, ik geloof dat je 13 was of zo toen je
13,
begon met
14
rappen.
Begon ik mijn eerste teksten te schrijven. Rondom mijn 15e, 16e noemde ik mezelf al echt een rapper. En op mijn 17e brak ik eigenlijk tussen haakjes al een beetje door. Dus ik had de geluk dat ik ook de support kreeg van de jongens uit de buurt. Van, hey bro, meng jij je niet met die shit die wij doen. Wij hebben even op dit moment niks te verliezen. Bro, jij hebt talent. Maak de buurt trots. Dat waren dingen die letterlijk tegen me gezegd waren. Als ik het nu uitspreek, voel ik nog de kippenvel.
Ja.
Ik weet nog dat ik op een gegeven moment ergens in 2007 voor het eerst een TMF Award won. Dat was toen een van de best haalbare, of van de beter haalbare awards. En dat toen ik de award zo in handen had, riep ik ook, deze is voor Amsterdam-Oost. Weet je, zo trots was ik op de buurt, omdat de buurt altijd trots op mij was. Dus ja, dat zijn wel dingen waarvan ik denk dat voor mij een zegen is geweest vanuit God. Dat ik dat had. En waardoor ik altijd dacht, dan maar nu even skeer zijn. En geen geld in mijn zakken. En niet die hippe schoenen willen kopen die ik zo graag zou willen hebben. En dan maar weer met die vertrapte schoenen naar school en me schamen en shit. Maar ik had wel een bepaald doel voor ogen. En ik wist gewoon dat ik mensen kon raken met mijn muziek. Want ik had niet eens een beat. Ik rapte alles a cappella op het schoolplein. Maar ik wist wel de tranen in mensen hun ogen te zetten als ik het verhaal van ons allemaal vertelde en omschreef in een raptekst.
Dus je had echt al gewoon je eigen fanbase, zeg maar. Je was echt gewoon hun uithangbord of hoe kan
mijn buurt was, dat waren mijn grootste fans. Ik weet nog, toen ik de eerste talentenjachten deed, de Grote Prijs van Nederland, kunstbende, allemaal talentenjachten die ik allerlei, die ik alle jongeren die net beginnen met muziek zou aanraden. Want kijk, muziek is nooit een wedstrijd, maar dat laat je wel heel goed zien van hoe ver je al bent qua performance, qua muziek. En er zit natuurlijk ook een jury die je commentaar geeft. En de strijd die je hebt om de allerbeste te willen zijn, gaat er straks voor zorgen dat je, als je straks gelanceerd bent, dat je ook als de beste muziek wil gaan maken. Dus al die talentenjachten die ik toen in die tijd afging, ja, als ik ergens aankwam, kwam zowat half Amsterdam-Oost met me mee, bij wijze van spreken. En had ik mijn grootste fans al in het publiek.
Ja.
Die al mijn teksten al uit hun hoofd kenden, alsof het top 40 hits waren. Maar beroemder dan Amsterdam-Oost waren mijn liedjes niet.
Nee, dus je was in eerste instantie vooral heel erg lokaal beroemd.
Ja, absoluut.
Maar dat heeft er wel mede voor gezorgd dat je redelijk snel natuurlijk gegroeid bent.
Ja, dat is feitelijk waar het op neerkomt. Ja.
Was dat lastig voor jou op die leeftijd om redelijk snel zo'n groei mee te maken? Ik kan me voorstellen, dan heb je misschien het juiste pad gekozen. Je hebt een duidelijk doel voor ogen, maar je bent gewoon nog heel erg jong. Eigenlijk nog, een kind kan ik het misschien niet noemen, ja, maar 17. Dat je dan misschien alsnog vervalt op een andere manier in verkeerde dingen. Dat je niet om kan gaan met succes.
Nou, voordat de roem echt losbarstte, zeg maar, kon ik er voor mijn gevoel wel heel goed mee omgaan. Omdat ik had continu het gevoel alsof ik met een schatkist rondliep, waarvan ik dacht, dit kan nog eens heel groot gaan worden. Alsof jij degene bent die ooit die hele Bitcoin shizzle ontdekt hebt, zeg maar. Dat was mijn Bitcoin, zeg maar.
Ja.
Wat ik lastiger vond, was de periode toen ik mijn eerste grote top 40 hit had. De eerste was, stel je voor, dat was een collab met Baas B. Dat was een middenmoot hit in de top 40, maar toch een top 40 hit. Zie er vandaag de dag maar in te komen, zeg maar.
Ja.
En de tweede track die in de top 40 terecht kwam, was gelijk echt een nummer 1 hit. Dat was Luipen Mokroff Leven met Ali B en Brace. En dat werd natuurlijk landelijk gelijk ook een ongelofelijke hit, inmiddels een klassieker.
Ja.
Ja, en toen vond ik het best wel lastig om hoe om te gaan met... Op een gegeven moment was het niet alleen maar Amsterdam-Oost, maar waar ik ook liep. Of ik nou in Urk was of in Haarlem. Men kende je. Iedereen wilde wat van je. Vaak was het liefde. Maar op zijn tijd was het ook negatief. En dat deed heel veel met dat jonge koppie van mij. En daardoor heb ik misschien wel bepaalde dingen moeten overslaan waar een jongen van 18, 19, 20 van kan genieten. Want op een gegeven moment moest ik rekening houden met pas op, jij bent beroemd. Je kan de volgende dag in de krant staan, je kan et cetera. Dus het heeft me op een hele jonge leeftijd ongelooflijk verantwoordelijk gemaakt.
Ja, ja. En je zegt van, het was net dat gevoel van dat ik de Bitcoin ontdekt had. Ja. Waaraan voelde je dat? Waaraan merkte je dat?
Aan de reactie van mensen. Uiteindelijk maak ik kunst. Tenminste, ik hoop dat mensen dat ook zien als kunst.
Ja.
het allermooiste is dat het iets wat ik net heb opgeschreven op mijn kladblokje, kan ik nu direct aan jou presenteren. En jouw reactie is goud waard. Je gezichtsuitdrukking zegt al meer dan de feedback die je me gaat geven. Dus ja, op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk zoveel feedback, zoveel teksten die ik schreef, zoveel reactie, dat ik eigenlijk al wist van, hey, als dit zoveel mensen weten raken, laat staan als ik straks de kans krijg om dit in een professionele studio op te nemen en dit uit te brengen en dit uit te breiden.
Ja. En laten we even in die jeugd blijven. Wat heb je van je ouders van huis uit meegekregen over geld, over financiën?
Mijn moeder was zeg maar echt als een soort leeuwin. Was zij echt zo helemaal bewaakt voor haar gezin. Zorgde dat er net als ieder zorgzame moeder, dat er altijd eten op tafel was, et cetera. Mijn vader was voor mij wel echt de mindset coach. Mijn moeder heeft best wel een gat in de hand, zeg maar. Dus die, als ze nu 100 euro heeft, dan mag er zeker 95 euro op, zeg maar. En mijn vader heeft me altijd geleerd van, als je die 100 euro verdient, zet alsjeblieft even direct 50 euro aan de kant. En die 50 euro gebruik je om van te leven. En dat is iets waar hij altijd op gehamerd heeft. Hij heeft me op een hele vroege leeftijd geleerd om te weten hoe het is om te werken. En op dat moment vond ik het super irritant. Want ik had zoiets, hey, dude, jij hebt mij gemaakt. Ga me maar verzorgen ook. Nu moet ik ineens om mijn centen gaan werken. Maar en het levensverhaal van mijn vader heeft me denk ik ook wel ongelooflijk geïnspireerd. Dat ik dacht, ja, maar wacht even. Wie ben ik om te klagen als deze man ooit vanuit Egypte zijn familie heeft verlaten om hier naartoe te komen met misschien, wat was het, 200, 300 gulden op zak. Hij kende één of twee andere Egyptenaren in het land. En voor de rest had hij helemaal niks. En toch een leven opgebouwd. En als ik zie wat hij nu heeft opgebouwd. Met het kleine beetje wat hij had toen hij hier naartoe kwam. Ja, dat is iets wat ik me op hele jonge leeftijd al realiseerde. Dat ik eigenlijk al het ideale voorbeeld voor me had. En die woonde bij mij thuis. Dus daar kon ik alleen naar kijken en denken van, ik voelde het best wel als een plicht om die man, en laat ik zeker ook niet mijn moeder trots te maken. Laat ik zeker niet mijn moeder vergeten, bedoelde ik te zeggen.
Nee, maar ja. Het is natuurlijk heel erg mooi als je zo'n voorbeeld hebt, maar ook dat jij zegt van, nou ja, goed, ik wil hun trots maken en eigenlijk daarmee teruggeven. En ja. hun eren eigenlijk, zo kan je het ook wel zien.
Absoluut. En het enige is alleen dat mijn vader, die op een gegeven moment van baantje naar baantje ging, en nu werkt hij al jaren, nog langer dan dat ik besta eigenlijk, werkt hij voor hetzelfde bedrijf. En weet je, mijn vader is gewoon iemand die het fijn vindt, een vast contract en een salaris, en dat vindt hij goed. Dus toen ik juist echt ging ondernemen, want aan de andere kant ben ik gewoon een ondernemer met hetgeen wat ik doe, toch? Toen vond hij dat best wel.
Je bent een merk. Denk ik tegenwoordig, toch? Artiesten.
Ja, En ik heb niet iemand die mijn salaris uitbetaalt. Ik moet mijn eigen salaris uitbetalen. En dat vond hij in het begin wel heel erg moeilijk, hoor. Dat begreep hij ook allemaal niet. En ja, dus toen ik ook besloot om te gaan rappen, had hij zoiets. Nee joh, maak je studie af en zorg dat je straks een goede baan hebt en een salaris. En dan als het vrijdagmiddag is, kan je het afsluiten en kan je genieten van je weekend. Terwijl ik fucking blij ben dat ik daar in ieder geval nooit naar geluisterd heb. En dat ik gewoon mijn hart ben gaan volgen. Want ik zou niet aan moeten denken om... met alle respect voor mensen die dat wel hebben. Want stel dat je wel heel gelukkig bent bij je baan. Maar vanuit de Jesse perspectief, ik denk dat dat mij niet gelukkig had gemaakt.
Nee. Maar het merendeel van de mensen is toch ook helemaal niet gelukkig met het werk wat ze doen. Maar ja, de rekeningen moeten wel betaald worden. De meeste mensen hebben kindjes thuis zitten die te eten moeten hebben. Dus daarom...
Ik kon die risico's nemen omdat ik toen jong was... geen kids had. Ik was zelf nog eigenlijk half kind. En ik kon dus die risico's nemen om gelukkig mezelf te lanceren waar ik nu ben. Maar ik snap heel goed van mensen die nu kids hebben, eigenlijk niet helemaal happy zijn met hun baan. Maar ja, denken, joh, ik kan nu op dit moment niet veel risico's permitteren. Dat begrijp ik ook wel heel erg goed. Want ik ben nu zelf ook wel wat voorzichtiger geworden, flink voorzichtiger geworden, dan die Jesse die eigenlijk helemaal niks te verliezen had. Hij had eigenlijk alleen maar wat te winnen. Maar dan moest hij wel dedicated zijn.
Maar je zegt, nu heb ik zeg maar wat opgebouwd. Ja. Een reputatie, wat vermogen, een fanbase.
Ja.
Nou wil ik dat ook beschermen of niet meer kwijtraken. Dus dan neem ik ook niet meer zulke grote risico's.
Dat is wel het waar ik struggle. Want aan de andere kant wil ik doorgroeien. Ik wil doorpakken. Maar ik merk, kijk, doorpakken. Kijk, jij weet dat denk ik net zo goed als ik. Als jij wil groeien als ondernemer, kan je één aspect niet overslaan. En dat is risico's durven nemen. Toch? Daar zijn we het over eens.
Ja, als je een grote R van rendement wil hebben in beleggingen, dan hangt er vaak ook een grote R van risico hangt daar aan vast.
Ja.
Maar er is wel een verschil natuurlijk tussen gewoon maar wat doen en risico nemen of een gecalculeerd risico nemen.
Absoluut. Maar ten alle tijde, het woordje risico zit er wel aan vast. En dat is iets waar ik mezelf op dit moment heel erg voor aan het trainen ben. Om daar een beetje voor af te komen. Ik heb ook heel vaak gezegd, die yes, R moet staan voor risico. En,
dus of voor reward of result.
Ja, yes, ik durf risico's te noemen. Ja. Daar moet het naartoe, zeg maar. Maar ja, dat is wel iets, dat komt gewoon omdat ik als een leeuw het gezin natuurlijk wil bewaken. Ik wil geen dingen denken, ah shit, dat heb ik verkeerd ingeschat of whatever. Maar tegelijkertijd... die ene risico die nu heel eng lijkt, kan er juist straks voor zorgen dat je leven nog zorgelozer is of wordt dan dat het op dit moment is. Dus dat die balans vinden is misschien dat jij dat ook herkent. Het is, ja, weet je, het is ouder worden is soms ook wel, ja, je voelt een mega verantwoording en je denkt nu iets waar je voordat je kids had misschien één keer over nadacht, denk je nu wel vijf keer over na.
Nou, ik vind het interessant dat je dat zegt, want ik was tot voor kort ook, ik zie mezelf nog steeds als jong, ik word binnenkort 39, maar ik vind het nog steeds jong. Hè. Het gaat er vooral om hoe oud je je voelt, maar nam ik wel wat meer risico en dacht ik van ja, ik ben jong, ik wil wat opbouwen en mocht het verkeerd gaan en mochten de dingen fout gaan, dan heb ik nog voldoende tijd om te herstellen.
Ja.
Ja, nu begint het al te veranderen, want dan heb je wat opgebouwd en wil je dat ook, je wil deels inderdaad doorgroeien en je wil ook wat je hebt graag behouden. Dus je hinkt, het klinkt heel herkenbaar dat je een beetje op twee gedachten hinkt. En ja, ik ben ook vorig jaar vader geworden. En zoals je zegt, dat verandert je kijk al heel erg op dingen. Hoe je met risico's omgaat. Want ja, je doet het niet alleen maar meer voor jezelf. En je bent ook niet de enige die de consequenties ervan ervaart. Maar het gaat ook om je gezin.
Om je gezin. En daarom zeg ik ook, het is daar is mindset weer heel erg. Speelt daar dan ineens een hele belangrijke rol in. Want wat nou als je de risico neemt en het voelt goed. En je weet bijna zeker, dit kan niet misgaan. Maar het gaat dus wel mis. Ja, los van dat je daar ongelooflijk van kan balen. Die negatieve energie, die teleurstelling, weet ik veel hoe je ermee omgaat. Dat neem je ook mee naar een huis van je gezin, je vrouw, je kinderen. En wat voor effect heeft het daar dan, zeg maar? En dat is ten alle tijde het allergrootste en beste rijkdom die je hebt. Dus die balans is soms... Ja, ik persoonlijk, als Jesse zijn, dan maak ik ook een gegeven van, daar strokkel ik best wel mee, zeg maar. Weet je? Dat ik wel denk van ja... Dat, ik vind dat best wel een uitdaging.
Maar hoe zou je die Jesse van 17 jaar dan eigenlijk weer op kunnen roepen?
Want, die kan je niet oproepen, want die had de verantwoordelijkheden niet die ik nu heb.
Oké. Okay.
Als ik iets kon verliezen, ja, dan had ik uitleg alleen aan mezelf. En Ja, ik had geen kids, geen gezin. Snap je? Dus dat is best wel lastig, zeg maar.
Ja. Nou, ik weet, dat heb je verteld, dat corona hier ook wel een rol in heeft gespeeld. Dat vorig jaar natuurlijk opeens uit het niets opkwam. Alles was koek en ei, optredens. En dan opeens komt er zoiets onverwachts als corona. Wat natuurlijk niemand voorzien had, maar wat een gigantisch grote impact heeft gemaakt op de wereld. Maar ook op jouw carrière, neem ik aan. Of je,
absoluut. En ook op mijn kijk op het leven, denk ik. En ik was natuurlijk wel, het is echt niet dat ik sinds corona, ik was er natuurlijk echt wel daarvoor al flink mee bezig. Ik heb een fantastische adviseur die ik echt al vanaf bijna dag 1 heb sinds ik ben doorgebroken, zeg maar. En die heeft me ook heel veel dingen geadviseerd. En zeg ik altijd, ja, en dan stelde ik het altijd maar uit. Ja, volgend jaar. Maar ik, omdat er ook geen haast was, weet je. Ik bedoel, jaar in, jaar uit doe ik makkelijk een pak een beet 150 optredens in een jaar. Je hebt
maar dat valt dan in één keer valt dat weg.
Ja, en je hebt natuurlijk ook televisieklussen. Je hebt los van je optredens. Laten we alsjeblieft niet de campagnes vergeten, die ik gelukkig nu nog wel heb. Hè, want de campagnes kunnen online. Kijk, online gaat alles door. Je hebt natuurlijk ook muziek wat je uitbrengt. Je royalties die uitbetalen. Je hebt een aantal klassiekers waar ik er gelukkig een paar van heb, waarvan de Buma stemmer daar natuurlijk ook nog steeds binnenkomt. Dus je hebt je Sena-rechten, et cetera. Dus
mensen hoeven geen medelijden met je te hebben.
Nee, gelukkig niet, want we hebben natuurlijk wel een gezonde buffertje kunnen opbouwen. Maar neemt niet weg dat het natuurlijk ook wel echt een platte hand in mijn gezicht was. dat wegvalt. Niet alleen financieel, maar ook gewoon wat het geestelijk met je doet.
Ja.
Want je gaat van... Ik begreep nooit dat mensen zeggen, lekker vrijdagmiddag borrel, weekend. Ik echt dacht, rot op, maar mijn werkweek gaat nu pas beginnen met je weekend. Ja, dat is natuurlijk 's ochtends stond ik het voetbalteam van mijn zoontje te coachen. Snel naar huis, wat eten. Keek ik nog een wedstrijd van Liverpool, dat is een van mijn favoriete clubs. En daarna was het de tourauto instappen. En de nacht van zondag op maandag was ik een keertje klaar. En dan kon ik op maandag een beetje weekend uitrusten. Houden. Ja, weekend houden. Met een beetje geluk nog die dinsdag. Maar dinsdag begonnen de meetings al. Nou, en dan tot donderdag was je aan het doorbeuken met campagnes, opnames, et cetera. En dan, het bestond niet echt een weekend. Dus het enige wat ik van corona terug heb gekregen is even ontspannen weekend. Ik weet nu pas echt na 14 jaar hoe het is om een keer op zaterdag en zondag gewoon te relaxen. Of de studio in te duiken. Dus, maar goed, het heeft het. Ik weet wel, toen de eerste lockdown, dat heeft mentaal wel echt wat met me gedaan. Dat was niet, dat ga ik niet herinneren als de vrolijkste periode uit mijn leven. Nee.
Wat heeft het met je gedaan?
Nou, vooral omdat er natuurlijk in het begin, maart 2020, geroepen werd, jongens, 3 weken, dan zijn we er met z'n allen vanaf. Toen in ene werd het, gooi nog maar even 2 maanden bovenop. Nou, en de rest is geschiedenis natuurlijk.
Steeds, ja.
En nu horen we het nog steeds. Dus op een gegeven moment was ik gewoon het geloof in dat we hier nog überhaupt uit zouden komen flink verloren. En kon ik eigenlijk alleen nog maar negatief denken. En dacht ik, ga ik überhaupt ooit nog wel optreden? En leuk wat we hebben opgebouwd. Maar en nu, we staan ineens stil. Ik heb niet eens de tijd gehad om na te denken wat dan plan B is. Dus ja, op een gegeven moment kwam ik echt in een soort van negatieve straal terecht.
Heb je echt de angsten over gehad?
Zeker,
richting depressie?
Nee, gelukkig geen symptomen van depressie of zo. Wel misschien symptomen van een burn-out. En het gevaar was ook dat, eerlijk gezegd, mijn vrouw dat ook wel heel erg had. Die was gewoon op een gegeven moment oververmoeid geraakt van 2 kiddo's verzorgen. En ook nog mij helpen met mijn bedrijf. Toen kwam de negativiteit van corona erbij. Misschien dat mijn negatieve energie ook dubbel zoveel effect op haar heeft gehad toen. Dus ja, dat was ook wel een beetje vibe killing. Wat wel hielde voor ons is dat we heel veel mensen om ons heen hadden die door dezelfde shit gingen. Dus het klinkt even stom, maar dan wist je wel van oké, dit is blijkbaar dus nu even normaal.
Ik ben niet de enige.
Je bent niet de enige. En
ik hoor van veel artiesten ook dat corona hun eigenlijk de break gegeven heeft die ze eigenlijk al heel lang moesten en wilden nemen, maar niet durfden te pakken. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
Nou, daar denk ik dus nu zo wel zo over, maar dat kon ik toen niet denken. Toen was ik alleen maar boos dat er een omzet van hier tot, voor mijn gevoel, van hier tot aan Oost-Pakistan allemaal voorbij ging. En los van geld, hè, want dat komt en gaat, hoe plat het ook klinkt. Maar ook geestelijk. Hè? Ik bedoel, ik voelde mezelf op een gegeven moment gewoon werkloos. Zo heb ik me nog nooit gevoeld.
Nou ja, een heel stuk van je identiteit wordt natuurlijk weggenomen. Ja. Want jij bent gewend om voor duizenden mensen op te treden.
Ja.
En opeens is dat er niet meer.
Ja.
En weet je niet of en wanneer het weer terugkomt.
Ja. Ja, en het allerhardste vond ik ook nog. Dat op een gegeven moment dacht je, oké, we hebben dit gesurvived. En toen ging het in de zomer weer even open. En het waren natuurlijk wel aangepaste shows. Maar ik stond toch op een gegeven moment voor 100 man, 200 man op te treden. Op een gegeven moment deed ik heel veel dinnershows. Ik had bijvoorbeeld bij Landal in Reuver. Heb ik zeg maar ook aardig wat dinnershowtjes kunnen rocken toen.
Kunnen rocken.
Sorry?
Kunnen rocken.
Kunnen rocken, inderdaad. En op andere plekken. Dus ja, weet je, dat was echt wel gewoon tof om te doen. Al was het allemaal natuurlijk voor de helft van de gage, et cetera. Want alles en iedereen had natuurlijk een mega klap gevangen. Maar ik was al lang blij dat ik weer even op de bühne kon staan, zeg maar. Maar toen kwam de klap dat we weer met z'n allen terug in huis moesten zitten. En, maar ja, toen dacht ik wel van oké, maar ik laat me niet weer gebeuren. Weet je, want dan word ik gewoon gek. En dan ga ik het plezier in het leven ga ik kwijtraken. En toen ben ik dus dingen gaan ontdekken waarvan ik dacht als vroeger mensen dat zeiden dus van joh, ik vind het heerlijk om te mediteren. Zeg ik, ah wat leuk man. En in mijn hoofd dacht ik, nerdo.
Maar vertel.
Ja,
welke dingen heb jij door corona ontdekt?
Ik mediteer nu.
Ja?
Los van het feit dat ik islamitisch ben opgevoed en ook mijn rust vind in het bidden.
Wat natuurlijk ook door veel mensen als een vorm van meditatie gezien wordt.
Ja.
Of?
Ja. Nou, voor mij, daar vind ik zeker weten mijn rust in. Alleen, daarnaast mediteer ik nog. Kijk, ik doe nog niet aan yoga of dat soort dingen. Ik sluit dat niet uit, hoor. Maar goed, wat voor mij mediteren is, voor mij ontzettend lekker werk. Mijn dagen maakten op een gegeven moment overuren. Voor corona was dat natuurlijk vooral met werken, werken, werken. En ik had het in bed soms nog overwerken. En het was lekker, want het leverde allemaal ook nog eens lekker geld op. Dus van geld kreeg je energie, dacht ik. Maar ik had nooit eigenlijk een moment voor mezelf. Ik was of aan het rennen en vliegen met mijn zoontje die best wel goed kan voetballen. Dus ja, daar maak je ook al wat uren mee als vader om hem overal heen en weer te brengen. Mijn werk, mijn gezin, je wil ook nog wat tijd met vrienden. En ik vergat eigenlijk mezelf. En wat voor mij dus een vorm van mediteren is, ik sluit nu gewoon bijna iedere dag af. Maar ik zeg erbij bijna iedere avond, het lukt ook niet altijd. Dan ga ik gewoon even in bad, licht uit. 1-2 kaarsjes aan, dat het gewoon even een beetje het intieme gevoel, wat wierook. Ja, het klinkt even gek. En dan zet ik mijn meditatiemuziek op. En dan denk ik gewoon, laat ik even dag op me, weet je, dan kan ik het even terugspoelen, nadenken. Wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? En soms nam ik dat allemaal mee in bed, zonder te beseffen wat eigenlijk was gebeurd. En als jij me vandaag vroeg van, hé, hoe was jouw dag gisteren? Wist ik niet eens meer. Gisteren? Ja, gisteren. Ja, even goed nadenken wat er gisteren eigenlijk allemaal gebeurd was.
Oké, dus jij gebruikt het om de dag af te sluiten.
Ja.
En gaat dan met een lekker leeg hoofd een bed in.
Heerlijk. Ja. Echt waar. Ik slaap beter dan ooit tevoren. Echt waar. Ik zou het iedereen willen aanraden.
Dus mediteren. Ja, en het is ook vaak niet zo. Hè. Je hoort vaak van mensen die zeggen, ja, nee, ik ben niet spiritueel of wat dan ook. Of ik hou me daar allemaal. Het klinkt vaak allemaal een beetje zweverig, maar zo hoeft het helemaal niet te zijn.
Het is niet zweverig. Het is jezelf de tijd gunnen om goed even over iets na te denken, zonder heel veel prikkels om je heen te hebben. En de een kan wat beter tegen prikkels dan de ander. Op zich heb ik daar niet heel veel last van, maar ik vind dat ik, toen ik net begon met mijn carrière, een van de beste teksten schreef in mijn carrière dan. En dat komt omdat ik toen de tijd nam om na te denken, waar wil ik nu een liedje over gaan schrijven. En dat deed ik door heel veel te wandelen. Simpelweg omdat ik niet altijd geld had voor weet ik veel, een OV-chipkaart of dat soort shit. Dus soms moest ik gewoon van oost naar west lopen om ergens te kunnen opnemen. En ik had alle tijd om, weet ik veel, het uurtje wandelen wat het was, om gewoon na te denken over het leven, over waar ik stond, over waar ik over wou schrijven, of over dat ene liedje wat ik van Eminem hoorde wat mij zo inspireerde, hoe ik dat, hoe dat mij kon raken en hoe ik ervoor kan zorgen om mensen met mijn tekst op dezelfde manier te raken zoals Eminem mij weet te raken. Dus ik ben het wandelen weer heel erg gaan waarderen. En gewoon gaan waarderen hoe belangrijk het is. En hoe fijn het vooral is om, om ergens als je de dag kan afsluiten, om even dat moment met jezelf te hebben.
Ja, mij heeft corona inderdaad echt geleerd om juist die kleine dingetjes, zoals een wandelingetje waar je helemaal niet over nadacht, om dat gewoon weer, die kleine momenten heel erg te gaan waarderen.
Ja.
En je hebt het over teksten schrijven, liedjes. Laten we het ook even over geld hebben. Zijn er bepaalde liedjes die je geschreven hebt of stukken over geld?
Ja, het zijn niet per se de liedjes waar ik het meest trots op ben. Omdat, ja kijk, rap. Ik ben niet een rapper die jou continu alleen maar het levensverhaal geeft. Want ik heb ook gewoon liedjes als Rampeneren. Wat ook alleen maar gaat over hoe mooi we het vinden als bloedmooie dames het gezellig hebben in de club. En waar we gewoon een beetje gezellig en stoer doen. En rappen dat we een toffe waggie rijden en whatever. Ja, dat is ook wel een beetje wat de jeugd wil horen in een rapnummer. Een goed verhaal is goud waard. Maar af en toe, zoals wij het noemen, een brag and boast track. En gewoon een beetje swaggelicious op een track rappen. Ja, dat hoort er af en toe wel bij. Maar het zijn niet de liedjes die mij bijblijven. Ik heb ze gemaakt. Tof als ze hun streams en views hebben gepakt. Leuk als ze mensen wel genoten hebben. En weer door.
Maar in de rapwereld is dat toch wel een beetje het imago natuurlijk. Zeker in het buitenland, in Amerika, waar heel erg gebragd wordt met dikke auto's, grote huizen, mooie dames.
Ja.
Maar je zegt nu eigenlijk van ja, dat zijn niet de teksten of de liedjes waar ik het meest trots op ben.
Nou, vaak is niet de inhoud van dat liedje wat je aantrekt, maar is het gewoon de melodie, de hoek die heel erg blijft hangen. Bijvoorbeeld zo'n track die ik heel, heel lang echt heerlijk vond, was Black and Yellow van Wiz Khalifa. Ging eigenlijk helemaal nergens over. Alleen maar over, hey, you know what it is. First thing I do it big. Dus je denkt, waar heb je het eigenlijk over? Maar het was gewoon, het bleef hangen. En ja, daarvan hebben we ook een aantal liedjes. Bijvoorbeeld, waar gaat Lijpe Mokrof Leven nou eigenlijk over?
Ja, vertel jij het maar.
Ja. Het gaat eigenlijk gewoon over dat wij vinden dat wij een heerlijke flavor naar je toe brengen als wij rappen op de plaat. En dat noemen we dan maar de Lijpe Mokrof Leven, want het moest een titel hebben.
Ja, maar het is wel iets wat bij iedereen is maar blijven hangen.
Het gaat erom dat iedereen op kantoor, iedereen op school, iedereen buiten had een heel leuk deuntje in zo'n waar je vrolijk van werd. Want dit is, ja dit. Toch? En dat soort liedjes moeten er ook zijn. Maar ik heb ook nummers zoals Mijn Pad, wat het straatverhaal van iemand vertelt. En jij hoeft niet van de straat te komen, maar de struggle en de geloof die iemand heeft in zijn verhaal kan jij misschien ook herkennen. Ik heb ook een nummer, een van mijn grootste solo hits uit elkaar. Er ging een relatie van mij kapot, waar ik op dat moment verdrietig over was. Daar heb ik een nummer over geschreven. Wat voor mij op dat moment gewoon een autobiografisch nummer was. Maar het bleek dat iedereen die ooit zijn hart gebroken had, zich kon relativeren in die track. Of zich kon identificeren in die track. Ja, dat zijn dingen. Dat is het mooie van muziek. Je kan verschillende soorten schilderijen maken. En de een past beter dan bij de ene luisteraar. En de ander wat beter weer bij de ander.
Ja. Hey, maar toch die wereld hè, van rap. Sommige rappers die zijn natuurlijk ook echt succesvol. Heel erg succesvol daarin. Multimiljonair. Het plaatje naar buiten lijkt eigenlijk perfect. En ik kan me voorstellen dat heel veel jongeren zich daar echt in kunnen vinden. Dat echt als een droom zien. Wat is jouw ervaring daarover? Is die wereld echt zo mooi?
Ja, ik vind het soms. Soms maak ik me een beetje zorgen om de jonge kids. Omdat. Weet je, mijn zoontje is 11. En die ziet dan een van zijn favoriete rappers rappen over. Ik heb een nieuwe Range Rover gekocht. En dan gaat hij tegen mij zeggen: papa, wanneer ga jij hem dan halen? Ja.
Halen?
Ja, ja. Haal hem even, snap je?
Haal hem even.
En daarnaast is er ook nog eens een verschil tussen. Het duurde best wel lang voordat je in Nederland rijk of in ieder geval kon leven. Goed kon leven van het feit dat je een rapper bent. Ik kan eigenlijk alleen maar oordelen vanaf het moment dat ik opkwam. Ik was flink wat jonger dan ze, maar ik kwam op met de generatie Ali B, Lange Frans en Baas B. De opposites. We kwamen allemaal een beetje rondom dezelfde periode. Ik hoorde bij de wat betere verdieners. Of eigenlijk alle namen die ik net opnoemde wel. En excuseer me als ik misschien een aantal namen nu niet benoemd heb. Maar je draaide inderdaad goed als je gewoon, weet ik wel, 150 of 250 shows. Als je daar een beetje tussenin zat. Nou, en wij hadden de hits, dus wij konden massaal die shows pakken. Maar de generatie die na ons kwam, ja, die zijn natuurlijk super dik gegaan. Maar die hadden en die aantal shows. En ze konden dubbele gages vragen op een of andere manier dan dat wij konden in onze tijd. En daarnaast kwam ook nog eens bij dat Spotify, YouTube, het begon zich allemaal uit te betalen. Ik heb jarenlang, bijna 10 jaar lang heb ik de titel gehad, de meeste YouTube views in Nederland ever. Met tracks als Hey Schatje, die over de 10 miljoen is qua views. Wat was het nog meer? Dubbelo, gewoon een straathitje over de 10 miljoen views. Maar ik kreeg
alleen had er niks aan.
Ik kreeg er geen euro van. Pas later, toen YouTube echt zich met Nederland een deal begon te krijgen en zich begon uit te betalen. Maar ik had er helemaal niks aan. Dus vandaar dat het wat meer... En nogmaals, ik mag niet klagen hoor. En iemand als Ali B al helemaal natuurlijk niet. Hè. Ik bedoel, dat is misschien wel de rapguru van Nederland. Als het gaat om zijn schaapjes op het droge, zeg maar. maar... Ja, weet je, de generatie die na ons kwamen, om maar een voorbeeld te geven, een Lil Kleine, et cetera. Ja, die kwamen gewoon wat dat betreft in een gouden tijdperk terecht. Dus dat, ja, vandaar dat het bij hun 3 keer zoveel opviel natuurlijk.
Dus eigenlijk heb je een beetje te vroeg gevlamd.
Ja, dat kan je zo stellen. Maar aan de andere kant ben ik wel ontzettend blij dat ik kom uit de generatie waar ik vandaan kom. Ik weet niet wie hun heeft geïnspireerd om te rappen. Misschien dat wij daar ook wel een deel van hebben mogen uitmaken, dat weet ik niet. Ik weet wel dat de generatie wat mij geïnspireerd heeft om muziek te maken. Ja, ik ben opgegroeid in een tijd dat Eminem doet. Dus in mijn optiek is Eminem de allerbeste rapper ever. Die was toen hot. DMX, Nas, Nelly. Wie vergeet ik nog meer? Busta Rhymes. Ja, dat waren iconen in die tijd. Dus ja, om dan vlak daarna of rondom die periode bekend te worden. Ja, ik had dat voor geen goud willen missen. En het feit dat ik gewoon geluk had dat ik op dat moment bij de wat succesvollere artiesten behoorde. Waardoor ik eigenlijk financieel ook niet te klagen had.
Nee.
Ja. Maar ja, het was ook wel heel fijn geweest als wij een Spotify hadden wat toen uitbetaalde en alles. Dus daar mogen we gelukkig nu alsnog van meesnoepen. Maar ja.
Ik geloof er altijd in dat elke tijd zijn mooie momenten en zijn kansen heeft en zijn voordelen. En misschien dat de jongens van deze generatie waar je het nu net over hebt wel denken van... Oh ja, ik had het wel heel mooi gevonden om bepaalde dingen uit die tijd juist mee te maken.
Ja, maar het is hetzelfde als je nu bij je opa bent. Nou, ik heb helaas geen opa's meer die leven, maar... Kan je voorstellen dat je opa denkt, ah, wat leuk die iPhone van je zegt. Oh, dan kan je gewoon via dat Spotify, kan je gewoon zo makkelijk je favoriet. Ja, ik moest vroeger echt bij mijn vriendje een cassettebandje. En dan moest ik met een potlood moest ik dan...
Die tijd heb ik ook nog mee.
Die cassettebandjes heb ik nog heel kort meegemaakt als tiener. Maar kan je nagaan, ja, zij moesten echt het van een cassettebandje hebben. En daarvoor waren het platen. En kijk hoe makkelijk het voor ons is. Wij kunnen vanuit onze luiers toe, oh ja, welk nummer bedoel je, even op Spotify opzoeken. Oh ja, dit is hem toch. Nou, ik heb hem gestreamd. Terwijl ik kom nog uit een... Ik heb gelukkig nog de tijdperk meegemaakt dat als mensen jou wouden supporten, dan moesten ze naar de eerste beste free recordshop om jouw singeltje te kopen voor, wat was het? €2,95, €3. Maar dan hadden ze wel iets in handen wat uniek was. En wat jaren mee kon gaan. Ja, en heel veel mensen die verschonen hun Spotify-lijst om de half jaar. Dus ja, dat is dan weer het nadeel.
Ja, andere tijden wat dat betreft. Ja. Hey, wat is je beste investering ooit geweest? En dat kan natuurlijk een financiële investering zijn geweest.
Ja, mijn huidige huis is een hele fijne investering hoor. Als ik zie wat het nu waard is.
Ja?
Dus ja, dat hebben we niet slecht gedaan. Nee. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar goed, dan moet ik je wel zeggen. Dat het is heel fijn dat hij het nu zo goed doet. Maar dan wordt het natuurlijk pas echt interessant. Als je hem ook daadwerkelijk voor wat hij nu waard is weet te verkopen. En dan tegelijkertijd je droomhuis weet te vinden. Wat je... voor een leuke prijs kan kopen, ja, dan lag je natuurlijk de bal uit je broek. Maar dat behoort zeker nu wel tot een van de betere investeringen. En, ja.
Maar ondanks dat, je hebt dus gezien de kracht van vastgoed die ik ken en ook ervaren heb. Voor zover ik weet, heb je nog geen beleggingsvastgoed?
Nee.
Is dat wel iets wat je wil gaan doen, heel wat je graag ambieert?
Ja, heel graag. Ik ben... Nou, jij bent daar wel een van de mensen van, toch? Ik bedoel, we hebben ook een heel fijn gesprek gehad vrij recent. Ik ben gezegend met een super fijn adviseur die daar zelf ook heel veel in doet. En daarin ook grote partijen ook adviseert. Dus ik ben nu gewoon kennis aan het winnen bij mensen die daar meer kennis bij hebben. Maar dat is zeker weten een hele grote droom van mij om daar... wat stappen in te zetten. Maar ik heb wel gezegd dat... Ja, dat kan zomaar zijn dat volgende maand al is. En het kan over een half jaar zijn. Je moet iets tegenkomen wat bij je past. En
Wat spreekt jou dan aan in dat vastgoed? Behalve dat je met je eigen huis gezien hebt dat het een mooie waardestijging op kan leveren. Ja. Maar dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Hè? Zo'n markt gaat ook bepaalde periodes naar beneden toe.
Ja, ja, en wij wonen denk ik ook wel gewoon bij op een plek waar wat praktisch bijna Amsterdam is. Het is nog net geen Amsterdam, maar het is wel bijna evenveel waard als Amsterdam. Als je ziet wat het...
Wannabe Amsterdam.
Wannabe Amsterdam. Nou, laat het maar wannabe Amsterdam zijn. Als de prijzen zo aanhouden, vind ik het helemaal top.
Als de prijzen ook wannabe worden. Ja.
Laat me tegen mensen zeggen, het is in ieder geval geen Almere. Want op een of andere manier denkt heel Nederland dat ik in Almere woon. Ik heb maar één keer... Nee, ik lieg. Ik heb 2 keer in Almere gewoond. 1 keer een jaartje met mijn ouders. Toen zijn mijn ouders na een jaar weer gillend teruggekomen. En ik heb er 1 keer... in mijn eentje gewoond, was ik 1 jaar of 18. En na 1 jaar ook weer teruggekomen. Dus ik ben gewoon echt een Amsterdammer die nu een soort van in Amsterdam woont.
Ja, tof.
Ik wil gewoon in Diemen, waarom doe ik zo geheim? Ja, dus Diemen, een soort van Amsterdam.
Hey, maar heeft vastgoed dan iets magisch voor je? Of wat spreek je eraan?
Ik vind het gewoon... ik heb 1 keer eerder een soort van vastgoed gehad. En dat was, ik had dus dat huis in Almere. En daar was ik niet meer gelukkig. En ik had geen zin om te wachten tot het verkocht was. Dus toen kocht ik een huis, toen nog een appartement in Diemen. En ik hield Almere even aan. En dat heb ik toen een poosje verhuurd om te kijken hoe dat was. Ondertussen was hij wel te koop. Dus die mensen wisten dat ook wel. Ik had wel een bepaalde deal met ze, zeg maar. Dat ze er dan wel nog een poosje konden zitten. En... dus op een gegeven moment, dat was wel iets wat me beviel. En ik wou eigenlijk doorpakken, maar dat heb ik toen om een of andere reden niet gedaan. En je maakt er ook wel heel veel mensen blij mee. Want we weten allemaal dat er heel veel mensen zijn die een woning zoeken en het überhaupt niet kunnen vinden vandaag de dag. Ja, als ik dan op die manier mijn steentje kan bijdragen. Letterlijk een steentje kan bijdragen.
Ja.
Dan, om heel eerlijk te zijn. Corona heeft daar natuurlijk ook wel een rol in gespeeld. Dat je wel denkt van oké, ik gok al heel lang op een paard die als een malle gaat. Maar ja, onmacht is ook iets.
Ja, dat blijkt.
En je moet wel gewoon zorgen dat je meerdere inkomstenbronnen hebt.
Nou, met het vastgoed wil ik graag kijken of ik je daarbij kan gaan helpen om daar de eerste stappen in te zetten.
Ja, adviezen zijn hartstikke welkom, vriend.
Ja, maar zijn er nog andere dingen waar je in wil gaan beleggen, wat je interesse heeft? Crypto is nu natuurlijk ook weer helemaal hot and happening.
Ja, heel slecht van me. Daar heb ik me niet echt super goed in gelezen. Ik hoor het natuurlijk de hele dag door. Je leest het overal. Ik hoor mensen die er helemaal weg van zijn en ik hoor andere mensen die zeggen, het is eigenlijk gewoon keihard gokken. Ja, ik moet me er zelf nog goed inlezen, maar al die dingen. Kijk, ik merk wel dat mijn main interesse zit hem nu wel echt bij vastgoed. Want daar ben ik best wel ver in het inlezen, om het maar even zo te noemen. Maar bitcoins, crypto, et cetera. Ja, misschien is het ook gewoon iets wat je gewoon moet proberen. En dan zie je het doen.
Ja. Ja. Sowieso dus, altijd alleen beleggen met geld wat je kan missen.
Wat je kan missen,
hè?
Ja. En ik vond het ook wel mooi dat een vriend van me doet dat dus wel. En hij zegt, ja Jesse, ik zie dat als geld wat ik eigenlijk al verloren ben. En hij zegt, met die gedachte heb ik er afstand van kunnen nemen. Maar tegelijkertijd maakt het me eigenlijk bijna wekelijks wel weer blij of zo, weet je. Dus dat vond ik wel een goeie.
Ja, ja. Je moet af en toe ook met een klein deel van je vermogen denk ik gewoon even wat risico kunnen nemen. En een groot deel natuurlijk gewoon veilig rendement hebben.
Ja.
Er komt opeens iets te binnen van een tijdje terug dat ik bij jou aan de keukentafel zat en dat we het gesprek hadden. En jij had een vriend of een bekende van je die is miljonair of redelijk vermogend volgens mij. En toen zag je zijn bankrekeningen of zo. En jij schrok ervan eigenlijk hoe weinig geld er op zijn rekeningen stond.
Ja, ik moet je wel zeggen dat was, dat durf ik je niet te zeggen of dat nou een privé of zakelijke rekening was, maar in ieder geval...
Ja, in principe maakt dat niet uit natuurlijk.
Nee, precies. Maar ik schrok er best wel van, omdat ik dacht, hé? Maar wacht maar even, hoe dan? Ja. En je hebt mensen die het fijn vinden om, weet ik veel, op hun bankrekening te kijken en denken... Lekker man.
Volgens mij ben jij er zo in.
Misschien wel. Die denken, oké, het staat erop. We kunnen weer naar de appie en onbezorgd. En je hebt mensen, dikke shout-out naar dat soort mensen trouwens. Die gewoon begrijpen van, hey, laat je geld voor je werken. En dan zit het waarschijnlijk in stenen. Alleen je moet die omschakeling kunnen maken. Want Het gaat natuurlijk wel even voelen alsof je skeer bent.
Ja.
Maar je bent helemaal niet skeer.
Ja, even ondertiteling. Wat is skeer?
Ja, alsof je blut bent.
Blut, ja.
Maar je hebt het als het goed is gewoon gepompt in steen. En de steen gaat als het goed is nog meer waard worden.
Ja, en er komt elke maand automatisch komt er weer nieuw geld op je rekeningen binnen. Die, ja. Die cashflow. Ja.
Ja,
precies. Ja, maar ik vond dat ook heel grappig om
maar heb jij dat nooit gehad? De fase die ik een beetje onderga, dat je wel... Vond je het niet moeilijk om... Misschien, hoe was het voor jou om je allereerste vastgoed dingetje te kopen?
Ja, het is heel erg raar, want eigenlijk je bent eigenaar hè, op papier. Je hebt een woning gekocht.
Ja.
Maar zodra jij de sleutels aan de huurder, zodra die sleutels naar de huurder gaan, ja, dan is het eigenlijk niet meer van jou. Je mag niet zomaar onaangekondigd binnenkomen natuurlijk.
Ja.
Dus dat is best wel raar om dat los te laten. En eigenlijk heb je iets op papier waarvan je weet dat het heel veel waard is en levert het elke maand geld op.
Ja.
Maar het is best wel apart inderdaad. En als je naar je bankrekening kijkt, ja, dan is die een stuk leger.
Ja.
Alleen ik, sommige mensen, en dat vind ik heel erg interessant, dan wilde ik het ook even aanhalen. Omdat sommige mensen inderdaad, dat geeft hun zekerheid en veiligheid als ze naar een bankrekening kijken en er staat heel veel geld. Alleen ik word vaak zenuwachtig als ik naar mijn bankrekening kijk en ik vind dat er te veel geld staat. En dan zeg ik tegen mijn vrouw van schat, we moeten weer even ergens in investeren. Het moet weer aan het werk gezet worden om ja, kindjes te maken, zeg maar, elke maand.
Ja.
Dus,
en waarom heb je dat gevoel?
Nou, omdat ik geloof, jij zei dat volgens mij ook aan het begin van ons gesprek over geld is energie.
Ja.
En ik geloof ook heel erg dat geld ook een vorm van energie is. En daarom dat het in beweging moet zijn. En als jij het gaat oppotten en bang bent dat je het kwijtraakt en je gaat het vasthouden, dan geloof ik dat het op een gegeven moment zijn weg gaat vinden en van je weg kan gaan. Dan zullen sommige mensen misschien ook denken van, nou, dit is ook wel heel erg... Ja. Maar zo kijk ik er een beetje tegenaan.
Ja, ja, precies.
En, en daarnaast vind ik het persoonlijk met de inflatie en de negatieve rente nu op dit moment.
Ja, ik heb, is gewoon we niet... hebben allemaal die brief ontvangen van de week, toch?
Dus, ja.
Ja.
Het is bizarre tijden. Ja, ja.
Ja, wie had dat ooit gedacht, dat we negatieve rente zouden gaan betalen?
Ja, nou ja, goed. ING die postte van de week, geloof ik, van dat je vrij bent om naar een andere bank toe te gaan. Die zeggen van, dan moet je maar een andere bank zoeken. Dus die zeggen eigenlijk van, joh, we hoeven je niet als klant. En ga maar ergens, we willen je geld niet, want wij kunnen er niks mee.
Ja,
ja, aparte tijden. Hey, wat is een nummer 1 tip wat jij geleerd hebt, wat jij mee zou willen geven aan de luisteraars over geld?
Een nummer 1 tip. Misschien klinkt het heel cliché, hè, maar neem ongelooflijk de tijd om heel goed na te denken waar je naartoe wil.
Mm-hmm.
Wat voor mij in ieder geval heel goed werkt, ik denk dat dat iets is wat voor velen ook zou kunnen werken, is om probeer de juiste mensen om je heen te verzamelen en zeg gewoon van hey. Misschien ben ik hier nog een groentje in, maar ik ben super motivated. Ik wil leren, ik wil hierin gaan knallen. En dan zal je altijd wel mensen vinden die echt bereid zijn om je te helpen. Daar ben jij een goed voorbeeld van.
Ja.
Doe je
dat altijd als je iets nieuws wil leren? Dat je eerst op zoek gaat naar de juiste kennis of naar mensen die dat al gedaan hebben?
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik ga een totaal ander voorbeeld geven. Ik vind voetbaltrainers zijn heel erg leuk. En ik wil ook gewoon mijn papieren hebben. Ja, dan wil ik les krijgen van de beste. Dus dan ga ik een KNVB-cursus volgen om uiteindelijk iets te hebben wat mij zekerheid geeft als ik op het veld sta en die kinderen wat wil aanleren. Want dan heb ik mijn kennis gewonnen bij de beste. Dus snap je, ik vind, doe je huiswerk. Ga met mensen praten die daar ervaring van hebben. Neem niet alles van ze aan, want je hoeft niet met alles eens te zijn. Uiteindelijk moet je toch opereren op je eigen manier. Maar ga niet blindelings ergens instappen zonder dat je je gewoon goed hebt ingelezen. De tijd voor jezelf hebt genomen. Ik ben ook wel heel blij dat ik niet dacht, het is corona en nu moet ik per direct wat met het geld. Nee, rust. Het is nog steeds corona. Ik heb nog steeds niet een hele gekke move gemaakt. Maar ik weet wel dat die move gaat komen. Maar ik wil hem maken als ik er niet 100, maar 300% achter sta.
Ja, dus wel die rust bewaren.
Ja, zeker.
Maar ik vind het ook mooi dat je dat zegt van ja, wel de juiste kennis opdoen en een mentor zorgen, maar wel heel dicht bij jezelf blijven.
Ja.
Dus niet alles meteen voor waarheid aannemen en gewoon...
Nou, want weet je, het is, er is altijd een kleine kans of een kans dat het mis kan gaan, met wat dan ook. Toch? Ik bedoel, dat is ook ondernemen, dat is ook risico's.
Dat is het leven.
Dat is het leven uiteindelijk. Ja. Maar stel dat jij mij advies zou geven en het levert minder op dan ik gedacht had, of sterker nog, het gaat misschien gewoon mis, of het is een kutinvestering. Moet ik het jou dan kwalijk gaan nemen?
Ik hoop het niet.
Ja, uiteindelijk zou ik ergens dan zeggen van, nou, ik ga dit doen. Nee, dus uiteindelijk moet ik denken, oké, top, ik heb mijn advies bij die gekregen. Ik sta er 300% achter, ik ga dit doen. En als het dan misgaat, ja, dan moet ik gewoon mezelf kunnen aankijken en denken van, ja, dit was hem niet, balen en weer door. En vandaar dat ik, weet je, dus voel je nooit ook gepusht door anderen. No matter wat ze zeggen, want je hebt ook mensen die... Bijvoorbeeld jij geeft heel fijn advies, zoals ik je een beetje ken, of dat nou bij mij is of bij anderen. En dan zeg je, ja, uiteindelijk moet je wel zelf echt staan achter een bepaalde keuze die je maakt. Maar je hebt natuurlijk ook mensen rondlopen die zeggen, hey, gek, nee, volgende week nog doen, dan ga je dan bellen, hey, luister. Weet je,
maar zijn dat niet vaak ook degenen die dikke commissie krijgen op de producten die ze jou verkopen? Dus dat hun enige belang is daarbij?
Ja, maar het stikt ook van de mental coaches op Instagram. Het lijkt wel alsof er nu meer mental coaches zijn dan de rappers tegenwoordig. Snap je? En ja, waarom ben je een mental coach? Weet je? Dus ja, uiteindelijk neem dingen van mensen aan. Er zijn echt wel mensen die je qua mindset echt wel kunnen helpen. Maar vergeet alsjeblieft niet dat jij wel de regie hebt over dat kopie van je.
Ja, snap je? En dat je eigen keuze en je eigen verantwoordelijkheid is. Ja.
En dingen waar je over twijfelt, ga daarover in gesprek. Maar zorg wel dat jij nog steeds altijd 300% achter hetgene staat wat je van plan bent.
Ja.
En niet denken, ja, oké, hij doet het zo goed. Als hij het zegt, dan zal het bij mij ook wel goed gaan. Je weet niet wat diegene allemaal heeft meegemaakt of wat hij misloopt. Misschien heeft hij wel zulke klappers, negatieve klappers meegemaakt, zeg maar. Dingen die mis zijn gegaan, die hij zeg maar wel... kan handelen en wat jou misschien psychisch helemaal kapot zou maken. Ja, dat zijn ook wel dingen die je moet op die bijzondere weegschaal moet zetten, zeg maar.
Ja. Ja, je noemde hem net zelf al, mindset. Hij is al een paar keer te sprake gekomen in het gesprek. Waarom is dat zo belangrijk? Eigenlijk met wat dan ook in het leven wat je doet om succesvol te zijn.
Ja, energie, mindset. Toch familie van elkaar, zeg ik altijd. En ja, wat ik daar eigenlijk een beetje mee bedoel is... op een gegeven moment kwam ik er ook wel achter van... jeetje, wat gebeurt er veel rondom die hele corona. En op een gegeven moment dacht ik van... ik wil groeien als mens. Ik wil positieve energieën. Ik wil mensen die niet per se succesvol zijn... maar wel succesvol denken om me heen creëren. En een van de dingen wat mij heel erg geholpen heeft... ik heb gewoon afscheid genomen van bepaalde energieën in mijn leven. En dat zijn... bepaalde mensen. En dat waren soms emotionele keuzes. Maar wel, het voelde al heel lang niet meer als de juiste energie om met bepaalde mensen om te gaan. Dat kan iemand zijn waar je al 10 jaar bevriend mee was. En 10 jaar geleden paste zijn energie supergoed in jouw leven. Omdat het rock and roll en whatever was. Maar op een gegeven moment heb jij behoefte om te groeien als mens. Maar heb je diegene wel aan je die aan je trekt en jou op datzelfde festival wil houden... die je eigenlijk al lang zat bent... omdat jij een goed boek wil lezen over hoe jij kan groeien in vastgoed. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus dat zijn dingen die voor mij zelf heel erg geholpen hebben. En het was
dat klinkt heel erg logisch en heel erg makkelijk. Maar ik kan me voorstellen...
Misschien logisch, maar niet makkelijk.
Nee.
Makkelijk is het echt niet, zeg
met,
maar.
Met vrienden en soms ook met familie... om daar dan helemaal afscheid van te nemen... of afstand in ieder geval. Ja. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, uiteindelijk het gewoon doen. En dat was veel makkelijker dan ik het in mijn hoofd allemaal had uitgeschreven. Maar uiteindelijk moet je gewoon denken van... het hoeft echt niet dat je die mensen voor de rest van je leven hoeft te verbannen. Het kan zijn dat je elkaar voor 2 jaar tegenkomt... en alsnog gezellig met elkaar een drankje kan doen... en slap ouwe hoed en whatever... en de vriendschap een soort van andere vorm krijgt. Alleen soms als je gewoon merkt van... hey, wij zitten niet meer op diezelfde level, man. En we gaan elkaar ook niet meer begrijpen. Waarom verspillen we elkaars tijd? Misschien moet jij omgaan met mensen die dezelfde energie hebben als jij en ik. Als mensen die dezelfde energie hebben als ik.
Ja.
En dan is het beter voor ons allebei.
En voor de wereld.
En voor de wereld. Snap je? En, maar het is niet altijd even makkelijk. Want ik ben een schorpioen. Hè, daarvoor wordt gezegd dat we emotiemensen zijn. En of emotionele mensen zijn. En ja, weet je, het raakt je wel. En ik ben ook wel iemand, ik wil het liefst iedereen tevreden houden. Ik wil dat niemand denkt van, hey, Jesser heeft me geloest, man. Nou, geloest is een straatwoord voor, hoezo, man, we waren toch matties. En,
ik moet volgende keer echt mijn woordenboek erbij.
Nou ja, ik ondertitel het wel.
Ja, dankjewel.
Nee, dus dat is iets wat mij... Kijk, ik heb nu toch al een paar dingen opgenoemd die mij deze nare periode die we met z'n allen op de hele wereld delen, hebben geholpen. Een stukje mediteren, momenten voor mezelf kiezen, denken over het leven, denken over hoe je kan groeien. En afstand nemen van bepaalde mensen. Dit is iets wat voor mij goed geholpen heeft. Hè. Ik wil niet mensen nu gaan oproepen om allemaal een schoonmaker te maken in hun vriendenlijst. Misschien is dat helemaal niet nodig voor jou. Maar voor mij was het wel op een gegeven moment zo dat ik dacht, nee man, met waar ik nu naartoe wil. Daarvoor is er, ik rijd nu in een vierpersoons. Er kunnen drie passagiers mee in de auto. En er is niet ruimte voor iedereen. Ik moet rollen met mensen die hetzelfde denken. Of dat wil je in ieder geval positieve vibe naar elkaar uitstralen.
Want waar wil je naartoe? Wat zijn jouw plannen voor de komende... Je hebt bepaalde inzichten nu gehad. Wat zijn jouw plannen voor de komende paar jaar?
Ja, ik zou toch heel graag... ik zou ontzettend...
Vastgoed willen kopen.
Vastgoed willen kopen. En uiteindelijk dat... Dat eigenlijk net zo groot mag worden als mijn muziekcarrière. Dat ik eigenlijk tussen twee werelden in sta. Ik denk, nou, dat heb ik even mooi gedaan. Dat loopt lekker. Dat ik me de ene keer wat meer focus op rechts en de andere keer meer op links. En ja, dat zou ik fantastisch vinden.
Jij bent de pandjesbaas.
Ja, dat zou wel heel mooi zijn.
Nee, pandjesbaas, dat blijft nog steeds zo'n negatief. Maar ik snap hoe je het bedoelt. Ja. Mooi. En wat zou je misschien met name de jongeren mee willen geven om in deze tijden te doen om een steenrijk leven voor zichzelf te creëren? En dat hoeft dus niet alleen financieel te zijn, maar hoe kan je steenrijk worden?
Ik vind dat best wel gevaarlijk, want ik proef bij de jongeren dat ze vooral heel snel rijk willen worden.
Zonder er iets voor te hoeven doen.
Ja, dus als je nu op straat loopt, hoor je jongetjes van 16 al praten over bitcoins en ze weten totaal niet wat het is en waar het over gaat of wat dan ook. Ze willen rappen om rijk te worden, terwijl je vooral moet rappen omdat je daar gelukkig van wordt en omdat je een verhaal te vertellen hebt en gelukkig wordt als jij mensen kan raken en dat je er daarna nog eens goed van kan leven. Dat is super tof, want dat betekent niet dat het dan je hobby is, maar dat je er je beroep van hebt kunnen maken. Dus dat zou ik ze willen meegeven van, tuurlijk zorgt geld voor een bepaalde chill vibe in je leven en kan je er leuke dingen mee doen, et cetera. Maar laten we alsjeblieft met z'n allen niet vergeten dat je heel veel geld kan hebben, maar als jij straks ongeneeslijk ziek bent, kan je er ook geen ene malle moer mee. Weet je, dus zorg dat je gelukkig bent. Pluk de dag, geniet van alles. Zorg dat je ook zonder geld een ontzettend gelukkig mens kan zijn. En dat geld eigenlijk een hele, hele fijne extra toevoeging is. Wat er ook nog eens voor kan zorgen dat je daar geen financiële zorgen over hebt. Want zorgen is een andere vorm voor stress. En dat is ook niet iets wat je wil hebben. Als je alleen maar in de stress zit met allerlei rekeningen die je niet kunt betalen.
Mooie inzichten, mooie lessen die ik zie zo. Alle rappers, hè, Ali B, Boef, komen met allerlei cursussen op dit moment. Zit er nog een cursus van Jesser aan te komen?
Ik hoop het, maar dan moet ik eerst wel afgestudeerd zijn. En het voelt voor mij nu alsof ik midden in mijn studie zit. En ik kan natuurlijk echt wel morgen al een cursus beginnen. En ik geloof ook echt wel dat ik bepaalde mensen erop de aandacht kan trekken om dat te gaan doen. Maar het voelt voor mij dat ik zelf mezelf nog even iets meer moet gaan inlezen. En ik ben er voor mijn gevoel bijna. En als we er zijn, dan is dat zeker iets. Dan is deze ongelooflijk bijzondere journey echt wel iets wat ik wil gaan delen met fans, luisteraars, liefhebbers. Geef het de titel. Ik zal het dan zeker aanbieden.
Neem ze mee op die reis. Hè? Ja. Want die reis die is vaak nog mooier natuurlijk dan het eindresultaat waar je mee kan shinen. Maar...
Absoluut. En het wordt dan gewoon... En is het voor mij echt niet eens van Jesse, die succesvolle artiest die nog zoveel optredens doet. Of Jesse, die dan een of andere pandjesbaas is geworden. Nee, een jongetje van Amsterdam-Oost met een droom. Die deelt zijn verhaal met jou.
En als ik het kan, dan kan jij het.
Kan jij het ook. Oh. Zo is het. Absoluut. En ik moedig het alleen maar aan als Boef zijn succes. Want dat is natuurlijk ook een ontzettend bijzonder verhaal. En ik heb zijn documentaire ook gezien. Denk ik, kan ik alleen maar trots zijn. Denk ik, wauw, dat heb je hartstikke goed gedaan. Hetzelfde geldt voor een Ali B. En ik hoop dat ik het op mijn manier, wanneer de tijd rijp is, ook kan delen.
Op jouw manier en op jouw moment.
Ja, mijn pad, mijn levensweg.
Mooi. Super. Yes sir, heel erg bedankt voor dit waardevolle gesprek. Volgens mij is er nog iets wat je misschien zou willen geven aan de luisteraars. Iets wat we misschien kunnen verloten.
Nou, allereerst wil ik jou bedanken voor dit bijzonder mooie interview. Dank daarvoor, ik vond het echt tof.
Graag gedaan, tof.
En voor de rest, ik ben natuurlijk gewoon uiteindelijk gewoon een rapper van hart en nieren. Dus als je muziek van mij wilt luisteren, check gewoon mijn Spotify account. Of waar mijn muziek op staat. En het meest recente wat ik heb uitgebracht is de Yesser Ziggo Dome live concert. Dat ik tijdens corona, misschien is dat wel even leuk om te benoemen. Op een gegeven moment zat ik natuurlijk zo vaak thuis. Ik dacht, ik wil toch wel wat doen. Toen heb ik gewoon de Ziggo Dome afgehuurd. Ben ik met mijn live band daar gaan spelen. We hebben het opgenomen met een heel lichtbedrijf. Met een cameraregistratie, et cetera. Het concert is ook uitgezonden op Ziggo TV. En als je daar mooie fragmenten wil van zien, dan kan je het album beluisteren op Spotify. Yesser Live in de Ziggo Dome. Of je checkt even mijn Instagram account. En dan kan je mooie fragmenten zien.
Super, gaan we doen. Nogmaals, heel erg bedankt.
Heel graag,
en
ik
kom over een paar jaar bij je terug om te kijken hoe het staat met de cursus. Met het vastgoed gaan we mee aan de slag. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie weer een stuk wijzer zijn geworden over geld en alles wat daarbij komt kijken. Ik zie jullie heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.
Ciao.
Vond je dit een waardevolle en inspirerende aflevering? Vergeet dan natuurlijk niet eventjes om je te abonneren. Doe ook het duimpje omhoog. Zet het belletje even aan, want dan ben je als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering online komt. En wij geloven heel erg in delen, want delen is vermenigvuldigen. Nou, als jij daar ook in gelooft, deel het dan vooral ook met je vrienden en familie.